Dag allemaal, welkom bij de podcast Stambomen aan de Keukentafel met mij, Frederik Kampman. Dit is dé podcast voor wie het leuk vindt om in familiegeschiedenis te duiken. Die van mij of die van jezelf. En dat doen we gewoon hier aan de keukentafel. Al staat die keukentafel vandaag af en toe op een andere plek. We gaan het hebben over migratie. De derde aflevering van deze podcast ging over slavernij. Een actueel thema wat veel losmaakt. Ik wilde laten zien in die aflevering hoe stamboomonderzoek een nuttige bijdrage kan leveren aan zo'n maatschappelijk debat. Zou je hetzelfde denken over slavernij als je weet dat je er banden mee hebt? En hetzelfde geldt voor migratie. Denken we hetzelfde over migranten of vluchtelingen als we weten dat we zelf van migranten of vluchtelingen afstammen? Nou is het stamboomonderzoek wel een beetje bevlekt geraakt door bijvoorbeeld onderzoeken die de nazi's deden, of iemand wel joods genoeg was of arisch genoeg was. Het ging dan om of je bloed wel puur was en dat soort dingen. Zelf heb ik nog een boekje uit de oorlogsjaren. Het gaat over sibbekunde, een woord wat blijkbaar alleen in die tijd in zwang was onder nationaal-socialisten. Sibbe is een oud woord voor de uitgebreidere familie. En hoewel het boekje heel schattig overkomt over hoe je stamboomonderzoek doet, zit er dus een hele nare politieke boodschap achter. Over bloed dat van smetten vrij kan zijn. Maar zonder nou van deze podcast een hele politieke statement te willen maken, ben ik blij dat de tijd van sibbekunde ver achter ons ligt. Sterker nog, ik veer juist op als ik een voorouder uit het buitenland vind. En daarom gaan we vandaag in op migratie en stamboomonderzoek. Ik begin dit keer met een lees- en luistertip. Het gaat om het boek met de sprekende titel Boheemse draken in een leven aan zee. Ondertitel Zere plekken in een familiegeschiedenis. Geschreven door Huub Koch. Hij heeft er ook een podcast over gemaakt, dus we zijn eigenlijk collega's. Die kan je luisteren als je zoekt op Boheemse draken op je favoriete podcastplatform. Ik vond hem toen ik zocht op het woord stamboom. En zo kwam ik erachter dat er nog niet veel gepodcast wordt over stamboomonderzoek. Dankjewel Huub, jij hebt me hierop gewezen. Nou, in die podcast vertelt Huub Koch over zijn voorvader die uit Bohemen in Tsjechië naar Nederland is gekomen. Ook hij begon met een doosje foto's. Hij vertelt over trauma's die over generaties heen nog een uitwerking hebben. Maar het opvallendst en eigenlijk het mooist is hoe Huub vertelt over het moment dat hij zich realiseerde dat zijn achternaam Koch niet Nederlands was, maar dus eigenlijk uit Tsjechië kwam. Hij begint de podcast dan ook met de volgende woorden. Het is een curieus moment als je plotsklaps beseft dat je een afstammeling bent van migranten. Opeens is het onomstotelijke feit dat je met burgerrechten leeft in een land waar je onaantastbaar onderdeel van lijkt, in een ander daglicht geplaatst. Ik moet nu eerlijk bekennen, ik heb het boek zelf nog niet gelezen. Dat boek maakt nu zijn eigen migratie. Het zit bij vrienden in de koffer die op dit moment van Nederland naar Tunesië reizen. Maar de quote alleen al is voldoende. Want wat verandert er eigenlijk als je afstand van immigranten? Maakt ons dat juist niet nog Nederlandser? Er is niemand te vinden die niet afstamt van migranten. Lees maar de boeken van Leo Lucassen. Hup, nog een leestip. Dan zie je dat het bijna onmogelijk is om een stamboom uit te zoeken die niet een paar uitlopers heeft naar het buitenland. Al is het maar naar België of Duitsland.
Ja, mijn oom heet Nadjesta Stefanova.
Dat was een teaser. Ik ga zo in gesprek over deze oma met een Oekraïense naam. Maar eerst zoek ik de migranten in mijn eigen stamboom. Dat gezegd hebbende, ik moest er toch wel even voor zoeken. Want pas in de zevende generatie vond ik hem. Mijn dichtstbijzijnde buitenlandse voorvader. Bijna een beetje teleurstellend, zo ver weg. De zevende generatie, dat is dus de opa van mijn opa en daar weer de opa van. Nog net een beetje te bevatten. Zijn naam was Johan Heinrich Möhring, een Duitser. Classic. Deze Johan Heinrich werd in 1806 in het dorpje Lavelsloo geboren. Dat ligt precies midden tussen Osnabrück en Hannover in wat toen nog het Koninkrijk Hannover was. Ik kwam hem voor het eerst tegen toen hij in 1845 in Arnhem trouwde met Annegje van Oosten. Ze kregen samen 5 kinderen. Pas veel later, toen de scan van de huwelijksakte gedigitaliseerd was en ik die dus in kon zien, kwam ik erachter dat hij niet voor de eerste keer trouwde. Hij was eerder al getrouwd geweest met een Caroline, toen nog in Lavelslo. Met haar kreeg hij een zoontje, wat jong overleed, en 10 jaar later overleed ook Caroline. Het lijkt eigenlijk precies op het verhaal van mijn bedovergrootvader Freerk van Sinderen, waar ik over vertelde in aflevering 4, in het gesprek met mijn broer. Onze Johan Heinrich was rond 1840 dus zijn zoontje en zijn vrouw verloren. Wat moest hij aan met zijn leven? Nou, hij reisde zijn 2 broers achteraan in Nederland. Ik vond zijn broers eigenlijk per toeval. Toen ik op wiewaswie.nl zocht naar de achternaam Meuring, dus met een umlaut op de O. Er zaten er bijzonder veel in Schiedam. En ja hoor, toen ik de akte erop nazocht, bleken het broers te zijn. Het ging om een oudere broer Johan Friedrich en een jongere broer Christian Ludwig. Zij werkten allebei in Schiedam als brandersknecht in de Schiedammer jeneverindustrie. Mijn voorvader Johan Heinrich haalde het echter niet tot Schiedam. Hij bleef net over de grens in Arnhem steken. Was het misschien omdat hij al voor het huwelijk een dochtertje had verwekt bij Annegje van Oosten en bleef hij daarom aan die kant van het land wonen? Of vond hij in Arnhem al een baan en bleef hij daarom hangen? Het waarom blijft helaas moeilijk te beantwoorden. Afgelopen week, toen ik deze podcast aan het voorbereiden was, deed ik nog een leuke vondst. Het gemeentearchief van Schiedam heeft namelijk als een van de weinige archieven naast de huwelijksakte ook de huwelijkse bijlagen gescand en daarmee toegankelijk gemaakt. De bijlagen zijn bewijzen die mensen mee moesten brengen om te bewijzen dat zij wel degene waren die ze claimden te zijn. Het kon dus gaan om doopbewijzen of later geboorteaktes, maar ook als de ouders toestemming moesten geven voor het huwelijk en die ouders konden er zelf niet bij zijn, dan konden zij een schriftelijke toestemming meesturen. Zelfs als dat vanuit het buitenland moest komen. En jawel, de 2 broers die in Schiedam belanden, hebben braaf toestemming gevraagd in Lavelslo. De documenten in de huwelijkse bijlagen gaan dan wel niet over mijn voorouder, maar wel over zijn ouders, die nog in Lavelslo woonden. Karl Meuring en Ilse Schramme. En zo leerde ik dus aan mijn keukentafel toch een aantal nieuwe dingen. In mooie geschreven documenten, in oud-Duits handschrift met rode lakzegels van Lavelslo en stempels van het Koninkrijk Hannover, verklaren Karl en Ilse dat ze hun zonen toestemming geven om te trouwen. Er zitten verklaringen bij van de pastoor met de data dat ze zijn geboren en wanneer ze gedoopt zijn. Ze waren Luthers. En als handtekening zetten de ouders kruisjes, omdat ze niet konden schrijven. Dat wist ik bijvoorbeeld nog niet. De documenten die ik door zit te lezen vormen een fysiek bewijs van de afstand tussen de 3 zonen en hun ouders. Maar ze bleven ook nog contact houden, want ze wisten deze documenten op afstand te regelen. De ouders overleden pas in de jaren 1850, nadat ze allemaal getrouwd waren. Veel dank dus aan het Schiedamse gemeentearchief dat ik dit aan mijn keukentafel kon ontdekken. En een voorzichtige oproep aan andere archieven om dit voorbeeld te volgen. En ook de huwelijkse bijlagen te digitaliseren. Daar zitten dus allemaal verborgen juweeltjes in. Over archieven gesproken. Een kleine shout-out naar wiewaswie.nl. Want zij deelden mijn podcast op hun Facebook- en Twitter-kanalen. Zomaar, out of the blue. Erg leuk. En volgens mij heb ik er ook een aantal luisteraars bij gekregen. Want er is nu al meer dan 500 keer naar deze podcast geluisterd. Veel dank dus aan het team van Wie Was Wie. En dat ook nog 1 dag na de verjaardag van mijn Beppe, die eerder dit jaar overleed en aan wie deze hele podcast opgedragen is. Samen met mijn paken staat ze op het logo van deze podcast en shinede ze dus even op Facebook en Twitter. Ik noemde Wie Was Wie in mijn enthousiasme toen een stamboomsite. Eigenlijk gewoon omdat ik dat een makkelijker woord vind dan een genealogische site. Ik werd terecht gecorrigeerd door Bob Coret. Wie Was Wie is een site dat origineel bronnenmateriaal ter beschikking stelt. Daarmee kan je je eigen onderzoek doen en dan kan het gaan om stamboomonderzoek, maar ook andere soorten van historisch onderzoek. En wat is dan een stamboomsite? Nou, bijvoorbeeld de websites Genealogie Online of het Stamboomforum. Dat zijn allebei sites van Bob Coret zelf. Hij is niet zomaar een opmerkzame twitteraar, maar hij heeft ook een aantal essentiële websites vormgegeven waar mensen een hele stamboom kunnen publiceren. Dat is nou echt een stamboomsite. In dat geval wees dan wel kritisch en controleer waar nodig de originele bronnen of de afstamming wel klopt. Wil je meer lezen over het raakvlak tussen internet en genealogie? Lees dan het blog van Bob Coret of volg hem op Twitter. Hoe kan je een stamboompodcast actueel maken? Nou, op zoek naar vrienden met een migrant in de stamboom voor deze aflevering beland ik bij René. René is de vriend van Afke, een vriendin die ik al mijn hele leven ken. Ik had wel eens gehoord dat René een oma uit de Oekraïne had, maar ik was dat eerlijk gezegd alweer vergeten. En natuurlijk kwam dat op in onze gesprekken afgelopen week over de Russische inval in Oekraïne. Toch een beetje politiek aan deze keukentafel. Ik bel René op via WhatsApp. Ja. Hoor je mij ook?
Oké. Ja,
top. Oké, nou. Ook in de familie van René is er een boek waarin al het een en ander uitgezocht is over zijn familie. Hij begint zelf over de familie Vermeulen. Daar zit duidelijk niet de migratie.
Ja, ik vind het wel interessant. En ook in het boek, ik heb het dus naar aanleiding hiervan bekeken. En het begint, ja, het is een beetje een soort van verzameling van allemaal dingen. En het uiteindelijk is het laatste grootste deel is natuurlijk mijn opa en oma samen. Maar dus mijn familie Engel Vermeulen is in eind 17e eeuw is hij al gedood in Angeren. En dat is het dorp van mijn opa en oma.
Oh, echt?
Dus de familie van mijn opa is echt totaal niet gemigreerd. Die ja. Wonen dus al sinds de sinds 1690 of zo wonen die dus al in Angeren.
Jemig.
En dat zijn een soort van de oude, ja, ik weet niet precies, ik heb het niet allemaal gelezen. Dat zijn ook 200 pagina's.
Ja, dat is wel voor de diehards om hem helemaal uit te gaan lezen.
Ja, precies. Maar die streek is dus wel een soort van, mijn familie woont dus al, nou ja, al 3 eeuwen in die streek. En dus op een gegeven moment komt daar dus die oma bij.
En wie is die oma? Dat is dus de Oekraïense oma van René. Hij stelde haar eerder al even voor.
Ja, mijn oma heet Nadezhda Stefanova.
Zo. Dat is pas een onwaarschijnlijke ontmoeting. Heel anders ook dan de reden dat mijn Duitse voorvader naar Nederland kwam. Omdat voor René de migratie zo dichtbij is, zijn eigen oma, weet hij natuurlijk ook dingen die ik over mijn Duitse voorvader waarschijnlijk nooit meer te weten kom. Bijvoorbeeld, hoe gingen zij om met problematiek waar een migrant tegenaan loopt? Bijvoorbeeld het leren van een nieuwe taal.
Het is een beetje, mijn oma is een beetje een soort van 2 verhalen. Ik weet niet of ik dat nog had gestuurd. Maar ze kon niet vertalen. Dus mijn oma kon, zeg maar, ja, Russisch en Oekraïens. Maar ze kon niet. Mijn moeder heeft ook eens verteld dat dan als er iets op televisie was, wat dan in het Russisch was, dan kon ze niet vertalen naar het Nederlands en andersom.
Nou, naast stambomen vind ik talen ook ontzettend interessant. Volgens mij kan je een hele studie loslaten op hoe migranten een taal aanleren. Zo had mijn Beppe, dat is dus mijn Friese oma, zelf een grootmoeder uit de buurt van Rotterdam. Die kwam eind 19e eeuw in Friesland terecht en had waarschijnlijk een soortgelijke ervaring. Zij moest zich aanpassen van het Hollands naar het Fries. En mijn Beppe kon meer dan 100 jaar later nog steeds grapjes maken over hoe haar eigen oma het Fries verhaspelde. En René's oma kon dus niet van de ene taal naar de andere vertalen. Blijkbaar omdat ze alle talen helemaal van scratch heeft geleerd. Maar in René's familie gebeurde ook het omgekeerde.
Ja, mijn opa en oma. Mijn opa, volgens dit boek, spreekt mijn opa, die gewoon uit Angeren kwam en eigenlijk nooit ergens anders is geweest dan op een gegeven moment naar Duitsland, waar hij mijn oma heeft leren kennen. Volgens dit sprak hij ook vloeiend Oekraïens. Dus hij heeft gewoon, zeg maar, 2 kanten op hebben zij ontzettend hun best gedaan om elkaar te begrijpen.
Ja.
En vanaf de eerste keer dat het weer kon, was ergens in de jaren 60, geloof ik. En mijn oma was daar wel echt heel erg mee bezig. Dus die verzamelde ook altijd, het hele jaar door kleren in. En ze gingen op een gegeven moment gingen ze bijna elk jaar naar Oekraïne met de trein of met de bus of met een busje vol met spullen. Dus ze waren daar wel heel erg mee bezig, wat dat betreft.
Sterker nog, de opa was niet de enige die een Slavische taal leerde spreken.
De familie heeft al een stevige interesse in de Slavische cultuur en taal. Laat ik het even zo noemen.
Ja.
Er zijn meerdere familieleden die in Groningen dan Russisch gestudeerd hebben. En Slavische taal en cultuur. En de laatste is mijn broertje geweest. Dus die is ook ooit begonnen aan een studie Russisch. Die heette geloof ik Slavische taal en cultuur.
Ja.
Het is natuurlijk een beetje lastig om Russisch te zeggen, maar... Dus die heeft ook, ja, dus het trekt wel.
Interessant. De impact van zo'n migratie op de hele familie. Ik vraag me af of er nog contact is met de Oekraïnse kant van de familie.
Toen ik met mijn broertje daar was, toen zijn we niet bij de familie langs geweest.
Oké. Okay. Zijn er nog banden of zijn dat weer een beetje...
Het zijn dus de neven en nichten van mijn vader. En zijn broers en zussen, zeg maar. Dus mijn oma was volgens mij de enige die toen naar Duitsland is gegaan. Dus haar broertjes en zusjes zijn gewoon in Oekraïne gebleven. En die hebben dus daar hun families.
Ja.
Dus dat zijn zeg maar de volle neven en nichten van mijn vader. En dus achterneven en nichten van mij.
Ja.
Dus zeg maar mijn achterneef van 18 die het land probeerde te ontvluchten vorige week. Die zit nu bij de IT Cyber Troops om daar zijn strijd te leveren.
Wauw. Maar dat komt dus wel door. Dus er is blijkbaar nog wel genoeg contact dat jullie een beetje op de hoogte zijn van... wat gebeurt er nu met de familie aan die kant?
Ja, zeker. Ja, er zijn wat ooms, wat tantes van mij die actiever zijn dan mijn vader daarin. Maar dat heeft ook zijn redenen, denk ik. Maar, vorige week was er opeens een familie-app. We hadden geen familie-app met deze familie, maar die hebben we nu wel. En daar worden berichten, vertaalde berichten van de familie direct uit de stad waar ze wonen naar ons gestuurd.
Zo vernam René afgelopen week ook via deze familie-app... dat een neef van hem naar Polen probeerde te komen. Maar hij kwam net te laat, omdat de grens al dicht was voor Oekraïnse mannen.
Zijn vader is volgens mij buschauffeur. Dus die moet nu ook, die is nu ook een soort van buschauffeur in het leger. Die was gewoon buschauffeur in de stad. Maar die moet nu bevoorraden van het leger en dat soort dingen. Dus
ja.
Er zijn wel redelijk directe verbanden nog. Ja.
Jemig, 75 jaar na dato is er dus gewoon een familie-app met beide kanten van de familie. En ik was al blij dat ik nog een teken vond van contact tussen de Duitse broers en hun ouders in Lavelslo. Maar met die Duitse broers zal daarna wel het contact verbroken zijn. Het is mooi om te zien dat nu twee kanten van de migratie nog contact kunnen hebben. Ik vraag René hoe hij dit dan weer door wil geven. Hij heeft inmiddels een dochtertje.
Het zit bij ons ook in de familie ook wel in spullen. Dus er zijn wel echt, mijn opa en oma hadden heel veel echt typisch, Sovjet-typische Oekraïnse spullen. En die zijn nu dus, nu ze allebei overleden zijn, zit dat verderop in de familie. Maar wat ik zou mee willen geven, dat de wereld niet bestaat uit alleen maar Hollanders. En hoe wij dingen doen, maar
ja.
Dat er ook andere manieren zijn. En als ik dit lees, ik bedoel, het gaat over dit boek. En daar staat ook een uitgeschreven soort van schoolonderzoekje van mijn nicht in. Van toen zij 14, 15 was, van de middelbare school. Met allemaal vragen aan mijn opa en oma. En dat gaat dus over hun jeugd, toen zij 14, 15 waren.
Mm-hmm.
Nou, dat is dus de tweede helft van de jaren 30. Mijn opa heeft echt een zware jeugd wat dat betreft. Hij heeft veel armoede in Nederland. Zeg 1937. En mijn oma zegt eigenlijk, het is eigenlijk wel oké. We konden gewoon naar school. Mannen en vrouwen waren redelijk gelijk. Religie was eigenlijk, was er wel, maar ook niet echt zo dominant als dat het in de jaren 30 in Nederland was.
Ja.
Het was best wel een oké tijd, zegt ze eigenlijk.
Dat was het Oekraïne voor de Tweede Wereldoorlog?
Ja, gewoon de Sovjet-tijd. Dus ja. Haar ouders werkten dus op een gegeven moment op een... op zo'n kolgos, dat is op zo'n boerderij, zo'n staatsboerderij. En dat was al een hele verandering voor haar. Schrijft ze ook in dat stuk wat ze zelf, of wat in ieder geval haar woorden zijn.
Ja.
Haar vader was een vrije boer, maar die werd dus toen, na de revolutie en zo, werd hij dus, moest hij dus op zo'n staatsboerderij gaan werken, zo'n collectieve boerderij. Maar zij heeft dus ook gewoon actief die hongersnood in de Oekraïne meegemaakt als 9-jarig meisje.
Jemig.
Onder Stalin.
Zo, wat een verhalen worden hier even over de keukentafel gegooid. Kolgos, hongersnood, Stalin komt zelfs even langs. Dit zijn denk ik wel de familieverhalen die nog lange tijd doorgegeven zullen worden. En die verdringen dan de verhalen van hele gewone voorouders. Maar hoe groot is de kans dat een meisje dat opgroeit in West-Oekraïne uiteindelijk belandt in het Gelderse Angeren?
Ja. Het zijn inderdaad wel, ja, ik heb het al eens gekscherend gezegd, inderdaad, zonder de Tweede Wereldoorlog waren wij er niet geweest.
Ja, ja.
René geeft u weer een goed voorbeeld van hoe wrang het ook is, je hebt je bestaan soms te danken aan hele nare gebeurtenissen. Ik kom dat opvallend vaak tegen in de stamboom, alsof je een soort lugubere loterij hebt gewonnen. Maar in die loterij zijn ook prijzen te winnen. En het lijkt wel of mijn eigen Beppe concurrentie heeft.
Nou ja, dat überhaupt. Dat was echt een mega lieve vrouw. Ik kon er bijna niet verstaan, maar de liefste vrouw ooit.
Kijk, dat zijn oma's.
Terug naar mijn eigen stamboom. In tegenstelling tot René zit er in mijn stamboom niet hele spannende verhalen tegen de achtergrond van de wereldgeschiedenis. Zeker, de migratie van Duitsers naar Nederland in de 19e eeuw is een bekend fenomeen. Zo leerde ik dat in Schiedam, waar de twee broers van Johan Heinrich werkten, nog steeds heel veel Duitse achternamen voorkomen. Naast deze voorouder zit er in mijn stamboom nog een aantal Duitse takjes, een aantal Hugenoten, oftewel protestantse vluchtelingen uit Frankrijk, en maar liefst een Italiaan. Maar uiteindelijk is mijn stamboom toch vooral heel veel Nederland en Friesland. Je zou er een sibbekundige heel blij hebben gemaakt, maar ik vind het maar een beetje saai. Ik kreeg van Tide Jan een reactie op mijn podcast. Dat hij het interessant zou vinden om een keer een DNA-test te doen. Nou, die heb ik ooit gedaan. Wellicht in de hoop om een exotische afstamming te ontdekken, maar helaas. De test die ik deed bleek heel grof, dus alle buitenlandse ouders, voorouders die ik net noemde, pasten allemaal in de cirkel West-Europa. Daar vallen Frankrijk, Duitsland, de Benelux en zelfs Noord-Italië onder. En verder had ik een cirkel in Scandinavië, in Engeland en in Ierland. Die herkomst kan ik wel verklaren door historische ontwikkelingen die ik ken, veel verder weg dan mijn stamboom, maar heel veel leerde ik er dus niet van. Als je zo'n test wil doen, bedenk je dan wel dat als je met zo'n bedrijf in zee gaat, dat zij daarna dus wel je DNA bezitten. Voor sommige mensen is dat een vervelend idee. En dit keer eindig ik met een kijktip. De serie Verborgen Verleden van de NTR is weer begonnen. Dit is een heerlijk programma. Het is bijna therapeutisch om te kijken, waarin een BN'er in zijn of haar familieverleden duikt. Het zijn telkens weer andere verhalen. Dan zijn het weer 17e-eeuwse akten en dan weer het oorlogsverleden van een vader of moeder. En ook bij Verborgen Verleden eindigen veel speurtochten uiteindelijk in het buitenland. Omdat dat nou eenmaal interessant is. Dit was hem weer. De 8e aflevering van de podcast Stambomen aan de Keukentafel. Vind je de podcast leuk? Geef dan een rating of sterren op jouw favoriete podcastplatform. Dan wordt deze podcast nog beter vindbaar voor diegene die naar stambomen zoekt. Ook ben ik nog altijd op zoek naar vragen, complimenten, suggesties of gewoon een leuk verhaal over jouw familie dat je wilt delen. Schroom niet en stuur een bericht. Dan stambomen we gezellig samen aan deze keukentafel. Tot dan!